So. Morgen, Bruder.
Wel, ik weet niet of het gelegen is of niet, maar ik zou het deze morgen hebben. En zou de Heer het wel ook in de komende weken over het thema geven. Geven, ja. Dan vooral meer bepaald over systematisch geven, hè, of aanhoudend geven. Vrijgevig zijn met ons geld, ja. Op geregelde basis. Voor de zaak van God en voor anderen. Dat zal het thema zijn voor deze morgen en ook nog, zo het heet wel, in de loop van de komende preek. Want het is in het algemeen, het is algemeen geweten dat het nogal een thema is dat waarover in feite doorgaans in veel gemeen weinig gesproken wordt. Ja. Laat me toch zeggen dat vrijgevig zijn met ons geld of systematisch vrijgevig zijn met ons geld, dat een zeer gevoelig thema is. Ja. Als er over gepredikt wordt, kan het zijn dat je je persoonlijk aangesproken voelt. En in het beste geval dat je je misschien zelfs gedwongen voelt om systematisch te geven. Ja. En het Nieuw Testament zegt dat we niet gedwongen mogen geven, maar als je geeft voor de zaak van God of voor anderen, dat je uit vrije wil moet geven, hè, hoort te geven. Dus daarom vind ik het ook niet vreemd dat er heel weinig doorgaans in de gemeente over gesproken wordt. Maar ik vind het wel spijtig. Want bij ons ligt dat wel gevoelig. Ja. Maar bij God ligt dat helemaal niet gevoelig. Ik weet niet of je op gelet hebt. Maar de Heer is daar heel openhartig over. Over systematisch vrijgevig zijn. Op vaste basis geven voor de zaak van God en veranderen. Hij is daar zeer open. En dat is zelfs een zeer gewichtig thema in Gods woord. Ik heb het eens opgezocht. In het Oude Testament vinden we 46 passages daarover en in het Nieuw Testament 41 passages. In totaal 87 passages, ja, met aansporingen en instructies en bij momenten zelfs uitgebreide, gedetailleerde instructies over hoe we vrijgevig moeten zijn en systematisch vrijgevig moeten zijn met ons geld. Wanneer we moeten geven, hoeveel we moeten geven, aan wie we moeten geven, maar welke ingesteldheid we moeten geven en waarom we moeten geven. Gods woord heeft daar heel veel informatie over, broers en zus. En bovenop al deze instructies en informatie vinden we nog eens, zowel in het Oude als in het Nieuw Testament, vele praktische voorbeelden ook nog van mensen die ofwel collectief geven ofwel individueel geven voor de zaak van God en voor anderen. Dus mijn punt is, broers en zussen, als er zoveel in Gods woord staat over systematisch vrijgevig zijn, ja, dan wil God natuurlijk iets vertellen aan ons. Dan vindt hij dat heel belangrijk. Niet alleen voor hem, maar ook voor ons. En je zult zien, broers en zussen, dat naarmate we vorderen in de preek, dat je vlug zal merken dat een christen, in feite een gelovige, zich het niet kan permitteren om niet vrijgevig te zijn op vaste basis. Je zult dat vlug merken. Zoals het ei bij de kip hoort, ja, en de melk bij de koffie, zo hoort ook vrijgevigheid bij de christen. Je moet een keer luisteren, je moet er niet naartoe gaan, maar op een gegeven moment, wanneer Paulus op zijn derde zendingsreis terugkeert, op de terugweg is naar Jeruzalem, dan passeert hij Efeze voorbij in Handelingen 20. En hij passeert Efeze voorbij en hij roept de oudsten van de gemeente van Efeze nog voor de laatste keer bij hem. En dan lees je dit vers, in Handelingen 20:35, daar zegt Paulus het volgende. Ik heb u in alles laten zien dat men de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus wat gebeurt er hier? Van alle dingen dat Paulus doorheen zijn drie zendingsreizen geleerd heeft aan de christenen, vooral aan de christenen in Efeze, dan wil hij dat ze na al die jaren, want alles dat ze geleerd hebben, dat ze dit onthouden. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Met deze woorden bevestigt Paulus niet enkel de leer van de Heer Jezus, maar vat hij ook nog een keer in zeven kleine woordjes samen wat de leer van vrijgevigheid inhoudt onder het oude verbond. Ja? In de wereld geldt precies het tegenovergestelde. De Heer Jezus zegt, het is zaliger te geven dan te ontvangen, maar in de wereld is het zaliger te ontvangen dan te geven. Ja? En er is natuurlijk niks mis mee met iets te ontvangen. Dat is inderdaad zalig. Maar God heeft dat in het Koninkrijk van God, die wet, volledig omgekeerd. Bij God is het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus de Heer heeft een veel hogere geestelijke wet in ons hart gelegd. En die wet is namelijk dat waar geluk, ja, waar voldoening, niet voortvloeit uit het tegemoetkomen van onze eigen noden, maar de noden van de ander. Ik zal het nog een keer herhalen. God heeft in ons hart een hogere geestelijke wet gelegd, namelijk dat ware voldoening, ware vreugde, niet voortvloeit uit het tegemoetkomen van onze eigen noden, maar uit de noden van de anderen. Je zult zien, broers en zussen, naarmate we vorderen, dat het voor jou op vele vlakken beter zal zijn om te geven dan te ontvangen. Ja? Uiteindelijk is het de bedoeling dat we zullen stilstaan bij de twee hoofdstukken in 2 Korintiërs 8 en 9. We moeten er niet naartoe gaan, want dat zal niet voor vandaag zijn. Maar daar zullen we uiteindelijk bij stilstaan wat Paulus ons uitgebreid uitlegt. Wat het is, hoe hij wil dat dat er moet uitzien, vrijgevigheid bij ons, in onze gemeente. Dus hij gaat daaruit gaan leggen wanneer je moet geven, hoeveel je moet geven, maar welke ingesteldheid en waarom je moet geven. Ja? Maar daar kunnen we deze morgen nog niet mee beginnen. Ik wil deze morgen slechts een aanloop nemen naar deze twee hoofdstukken. En wel met een hele specifieke bedoeling. Ik wil eerst een keer naar het Oude Testament gaan. Waarom? Omdat Paulus gewoonweg in zijn argumentatie in die twee hoofdstukken zich gaat baseren op oud-testamentische principes aangaande vrijgevigheid. Ja? We moeten naar het Oude Testament gaan, broers en zussen, om vrijgevigheid te overdenken. Want ik geloof dat er te veel christenen nog ervan overtuigd zijn, of denken dat die oud-testamentische principes van vrijhevigheid, dat die niet meer van toepassing zijn op ons. Denk maar aan de tienden, bijvoorbeeld. Het is inderdaad zo dat tienden heen onder het oude verbond, dat dat bij wat verplicht was. En dat dat voor ons natuurlijk niet meer verplicht is onder het nieuwe verbond. Maar, het is niet omdat God het niet meer verplicht in het nieuwe testament, dat het daarom ook niet meer hoort bij het christenleven, dat God het ook niet meer verwacht van een christen onder het nieuwe verbond. Ja? Onder het nieuwe verbond is er wel een groot verschil. God legt de bal in ons kamp. Het oude verbond was verplicht, maar nu legt God de bal in ons kamp. Ja? God laat ons zelf kiezen in welke mate we vrijhevig willen zijn met ons geld. En aangezien God uitermate vrijhevig is van natuur, wil hij dat gedrag natuurlijk ook gaan opmerken, gaan zien bij zijn eigen kinderen, dat ze ook vrijhevig zijn van natuur. Ja. Dus ik zal jullie aantonen deze morgen dat er wel degelijk continuïteit bestaat tussen het oude verbond en het nieuwe verbond als het gaat over vrijhevigheid. Ja. Zoals God van zijn volk verlangde onder het oude verbond dat ze overvloedig vrijhevig zouden zijn, zo wil God ook van ons dat we overvloedig vrijhevig zouden moeten zijn. Ja? Moet ik je luisteren wat dat Johannes de Doper zegt, en dat is onder het nieuw verbond. En Lucas 3, we moeten niet naartoe gaan, maar dan zegt hij, wie twee stel kleren heeft, moet delen met hem die er heen heeft. Daar zie je dat de Johannes de Doper geen 10% verkondigt, maar hoeveel? 50. Ja? En wie weet er hoeveel heeft Zacchaeus, als hij beseft dat God hem zijn zonden heeft vergeven, hoeveel heeft hij?
300%.
De helft? Hij heeft de helft. Wat zegt hij? Lucas 19:8, zie, de helft van mijn goederen, zegt Zacchaeus, geef ik aan de armen. De helft. Ja, ook geen 10%, maar 50%. Let op. Ik ga dat direct bij zeggen, broers en zussen. Ik beweer niet deze morgen dat je iedereen hier nu de helft van zijn inkomen moet geven. Ja, dat is niet mijn bedoeling. Het is mijn bedoeling dat ik jullie zal aantonen dat er in het oude verbond dat God zijn volk opdroeg om overvloedig te geven en dat dat precies hetzelfde is voor ons. Je zult zien dat God, dat Gods volk gaf, overvloedig gaf. Ja? En je zult zien, ik zal proberen aan te tonen, dat dat ook zo moest zijn in het nieuwe verbond. Ja? Want het is algemeen geweten dat geven op systematische basis, hè, op vaste basis, dat dat voor de meeste van ons geen prioriteit is. Ja? Meestal geven we wel een keer iets, maar dat is af en toe, niet op regelmatige basis. Als we dat zelf willen, gaan we wel een keer iets geven. Maar weinig christenen zetten maandelijks een vast bedrag, hè, of een bepaald percentage aan de kant voor de zaak van God. Als we eerlijk zijn, weinig christenen doen dat. Ja? Voor velen van ons is geven eerder iets bijkomstig. Het is iets bijkomstig. Ja? En dat zal wel tonen dat dat in feite niet bijbels is. Nu, ik kan er ook nog bij zeggen dat je als christen inderdaad ook zo kan leven. Je kan niet overvloedig zijn met je geld en gewoon slechts af en toe een keer iets geven. Dat kan. Ja? God zal jou daar niet voor straffen, zeg maar. Hij zal jou niet verwerpen als zijn kind. Maar wat er wel zal gebeuren is, als je niet overvloedig vrijgevig bent, dan zal je daar zelf in eigen vlees mee snijden in feite. Je zal Gods rijkelijke zegen die hij wil geven over jouw leven, zal je daardoor weer houden. Ja? Veel dat God jou zou willen geven, zal je moeten mislopen, omdat je geen overvloedige vrijgevig bent. Ja? Dus Paulus wil ons tonen, broers en zussen, in die twee hoofdstukken, dat overvloedige vrijhevigheid en aanhoudende vrijhevigheid, dat de Gods aandacht trekt. Ja? God zal de vrijhevige zelfs belonen. Oké? Maar eerst moeten we naar het Oude Testament. Dus ik wil met jullie keer naar Leviticus gaan, het derde boek van het Oude Testament. Nee? Onder het oude verbond droeg God zijn volk op om te geven. Dus vooral, we lezen dat dikwijls, dat er staat dat het volk moet geven aan de Heer. Maar ik wil toch eerst duidelijk maken dat God dat niet doet omdat hij iets nodig heeft van ons. God bestaat soeverein in zichzelf en heeft niets nodig. Psalm 50, vers 9 zegt, dat zegt God: ik hoef uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien, want, zegt hij, al de wilde dieren in het woud zijn al van mij, de dieren op 1000 bergen. Dus dat is allemaal van God. En ook nog Psalm 24:1: de aarde is van de Heer en al wat zij bevat, de wereld aan wie erin wonen. Dus alles is al van God. Mens, dier, plant, bloem, alle materie, het is allemaal van God. Maar toch vraagt hij zijn volk om aan hem te geven. Waarom? Dat zullen we overdenken deze morgen. Er zit daar een reden achter waarom het volk moet geven aan God. Leviticus hoofdstuk 27, in vers 30, dan krijg je voor de eerste keer specifieke instructies voor het volk aangaande systematisch geven, op geregelde tijdstippen geven. Leviticus 27, 30, dan zegt Mozes: van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is 1/10 als heilige gave voor de Heer bestemd. Daar heb je het, voor de Heer bestemd. Ja. Kort woordje uitleg over de cultuur. Ja, dat is niet zoals bij ons. Wij hebben een maandelijks inkomen, wij mogen werken voor ons, gaat dat zo. Maar daar, overgrote deel van de Israëlieten was veehouder en landbouwer. Dus ze waren afhankelijk van de landbouw. Ze leefden, vers 30, van de opbrengst van het land. Ja? Nu, de meesten van ons weten dat toch, dat de Israëlieten drie oogsttijden kenden. Nee? Hoe zat dat in elkaar? Wel, aan het einde van het jaar, in de maanden november, december, ploegden ze hun akkers om. Om dan vervolgens in diezelfde maand zaad te zaaien. Wat gebeurde er? 3 of 4 maanden later was dat zaad, bracht dat zaad vrucht voort. In de maand, daar, in het jaar daarop, in de maand maart, had je de eerste oogst. Ja? eerste oogst was de herfstoogst, de vroege lente. Ja? Dus de vroege lente was de herfstoogst en dat viel altijd samen met een feest. Ja? Je had drie oogsttijden die samenvielen met drie feesten. In de maand maart, de eerste oogst was de herfstoogst, dat viel samen met het Pesachfeest. Of het feest van de ongedecemde broden. Ja? Oké, okay, dat feest duurde, weet er dat iemand? 8 dagen. Ja? Goed, dat was het eerste feest. Dat was de eerste oogst. De tweede oogst valt 2 maanden later. In de late lente, de vroege zomer. De maanden mei, juni. Dan had je de graanoogst. Ja, de graanoogst viel samen met welk feest? Weet er dat iemand? Dat is het derde oogstje, men. Wekenfeest. Het wekenfeest. Dat was een feest van 1 dag. Het is goed al dat ik je weet, nee, broer en zus. De derde oogst viel 3 maanden later. 3 maanden later in de maanden september, oktober. En dat was dan de oogst van de vruchten van de bomen, zoals olijven, vijgen en druiven. Ja, dat was de derde oogst. En dat was, zoals je mij ook zegt, dat ging gepaard met het loofhuttenfeest. Dus 3 oogsttijden, 3 feesten. En nu moet je dat voorstellen. Telkens er een oogst binnengehaald werd door een familie, wat moesten ze doen? Ze moesten met hun 10%, ze moesten die 10% van al de opbrengst onvoorwaardelijk aan de kant gaan zetten. Ze moesten dat gaan opslaan in hun eigen schuren en opslagplaatsen. En wanneer dan de tijd gekomen was, moesten ze dat eruit halen en naar de tabernakel gaan, of de tempel, met die 10%. Ze moesten dat daar gaan afdragen. Denk maar aan het verhaal van Hanna, die samen met Elkana elk jaar naar de tabernakel te Silo gaat en daar de 10% afdraagt. En wat doen ze daar? Ze eten ervan en ze vieren feest. Hè? Om nu een voorbeeld te geven. Dat was waarschijnlijk ook wel tijdens de graanoogst. Dus elke Hebreeuwse familie was bij wet verplicht om 3 keer per jaar te geven. Dus aanhoudend, systematisch, 3 keer per jaar moesten ze geven. Blader eens naar Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 16. Vers 16. Elke Hebreeuwse familie was verplicht om 3 keer per jaar tienden te geven. Deuteronomium 16, 16. Dan zegt Mozes het volgende. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heer uw God. Op de plaats die hij zal uitkiezen. En dat somt Mozes de 3 grote feesten op. Hey, op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. En dan zegt Mozes het volgende. Aan het einde van vers 16. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Vers 17. Maar ieder moet geven naar de mate waarin de Heer uw God hem gezegend geeft. Dat laatste stukje. Naar de mate. Iedereen moet geven naar de mate waarin de Heer uw God hem gezegend geeft. Dus Mozes draagt het volk niet enkel op om aanhoudend, systematisch te geven, maar ook proportioneel. In verhouding met hun inkomen. Dat is een tweede belangrijke principe. Dat overvloeit in het Nieuwe Testament. Ze moesten dus op regelmatige tijdstip nemen. En ze moesten proportioneel geven. Hoe groter hun inkomens, hoe groter hun haven. Ja? Oké? Okay. In het Nieuwe Testament lezen we dat die twee principes ook helden. Kijk maar een keer in 1 Korintiërs. Laat ons een keer naar 1 Korintiërs gaan. Ook voor ons broers en zussen geldt dat principe. Niet alleen voor de Israëlieten. Wij moeten wel geen tienden geven, maar Paulus draagt ons op om systematisch te geven. 1 Korintiërs 16. Niet alleen systematisch, maar ook proportioneel. 1 Korintiërs 16, lees maar een keer vers 2. Dan zegt Paulus het volgende. Elke eerste dag van de week moet ieder van u iets opzij leggen. Systematisch, elke eerste dag van de week, en proportioneel. Ieder moet iets opzij leggen wat in zijn vermogen ligt. Hoor je dat? Dus ook wij, broers en zussen, horen aanhoudend elke week en proportioneel te geven wat in zijn vermogen ligt. In andere vertalingen, hij moet geven in de mate waarin God hem gezegend heeft. Met andere woorden, broers en zussen, hoe groter jouw inkomen, mag ik het zo zeggen, hoe groter jouw inkomen, hoe groter jouw gave moet zijn. Mag ik dat zo zeggen? Let op, ik wil onmiddellijk daaraan toevoegen dat Paulus ons niet verplicht. Het is niet bij wet verplicht dat jij moet geven. Geven in het Nieuwe Testament is, moet niet, is iets dat ons opgedragen wordt. Ga maar een keer naar 2 Korintiërs 8, naar het volgende boek. Paulus legt daar wel de nadruk op. Hij wil niemand verplichten om te geven. 2 Korintiërs 8, lees maar eens, vers 8. Hij heeft het daar over vrijhevigheid voor de christenen in Jeruzalem. En hij zegt hier in vers 8a, ik zeg dit niet als bevel. Het Nieuwe Testament beveelt niet om te geven, maar moedigt enkel aan, lees maar eens, het vers ervoor, vers 7. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en in uw liefde voor ons, wees zo ook overvloedig in uw gave. Dus geen bevel, maar een oproep. Wees overvloedig in uw gave. En daar, broers en zussen, ligt het grote verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. God laat ons vrij om zelf te kiezen hoeveel we geven. Maar, ik zeg er wel maar bij, Paulus moedigt ons allemaal aan om overvloedig te zijn in vrijhevigheid. Je zult dat de volgende keer zien. Hij moedigt ons allemaal aan om overvloedig te zijn. En hij heeft daar ook een hele gegronde reden voor dat we overvloedig zouden zijn. Waarom? Omdat Paulus weet dat het gewoon goed is voor ons op vele vlakken. Ga maar een keer naar hoofdstuk 9. 2 Korintiërs 9. Paulus zegt daar dat als je voortdurend op systematische basis hulp bent, vrijhevig bent met je geld, ja, dan ben je niet alleen een zegen voor anderen, lees maar een keer in vers 6, 2 Korintiërs 9 vers 6, maar ga je daarmee ook jezelf gaan zegenen. Wie karig zaait, zal karig oogsten, maar wie rijkelijk zaait, zal rijkelijk oogsten. Dus broers en zussen, genereus zijn tegenover anderen, dat brengt vrucht voort in jouw leven. Dat zal jou een rijke opbrengst opbrengen. Het zal vrucht zijn van jouw eigen gestrooide zaad, zegt Paulus, als je overvloedig vrijgever bent. Broers en zussen, zowel onder het oude verbond als onder het nieuwe verbond geldt dat een gelovige overvloedig moest zijn. En God gaat dat zelf belonen. Moet er niet naartoe gaan, maar moet ik je luisteren wat dat Spreuken 19:17 zegt. Wie zich ontfermt over de armen, leidt uit aan de Heer. En wat zal er gebeuren? En de Heer zal hem zijn weldaad verhelden. En er staan er zo nog een paar in het Oude Testament. Dus God beloont overvloedige vrijhevigheid. Precies dezelfde taal die de Heer Jezus spreekt in het Nieuwe Testament. In Matthäus, hoofdstuk 6, in de bergreden, vers 3 en 4, luister ik wat de Heer Jezus zegt. Maar, zegt hij, als u een liefdehave heeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdehave in het verborgene zal zijn. En wat zal er gebeuren? En uw vader die het in het verborgene ziet, wat zal hij doen? Hij zal het u verhalen in het openbaar. Beloning. Zie je dat? Ook onder een nieuw verbond beloont God vrijhevigheid. En laten we nu een keer naar Lucas gaan, naar Lucas 6, want hier wil ik tot de kern van mijn boodschap komen. Lucas 6. Laten we een keer naar Lucas 6 gaan. Dat is toch wel een hele belangrijke passage als het gaat over overvloedige vrijhevigheid. Lucas 6, vers 38. Dan zegt de Heer Jezus zelf, aangaande de leer van vrijhevigheid, zegt hij dit, geef, en wat zal er gebeuren? en aan u zal gegeven worden. En wat zal er aan u gegeven worden? Hij gebruikt daar vier adjectieven die de zegen onderstrepen dat je zal ontvangen. Dus geef, wat zal er gebeuren? Aan u zal gegeven worden. Wat zal aan u gegeven worden? Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot werpen. En daar wil ik even bij stilstaan, broers en zussen. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Weet er dat iemand?
Maat zeker.
Ja. Koormaat. Een houten koormaat. Ja. De dagen van Jezus kon je op de markt, lokaal markt, graan kopen. Ja. En dat deden ze inderdaad hier in die houten koormaat. Nu, het koren of het graan, dat werd niet per se per gewicht gerekend. Dat werd in een inhoud gedaan. Wat gebeurde er dan? Wel, de verkoper gaat dan het graan daarin gieten, ja, tot het vol zit. En wat doet hij? Van boven gaat hij een keer draaien aan die strijkstok. Hij draait dat dan aan, een paar keer, zodat al het overtollige graan eraf valt. En dan heb je de juiste maat. Dat is hier een maat van 10 kilo graan. Ja? Dus wat gebeurt er? Dat was de volle maat. Goh, precies in feite, de exacte maat. En dat werd dan in de zak gegoten en zo aan de koper gegeven. Maar dat is niet het beeld dat Jezus hier schetst. Dat is gewoon het beeld van een standaard normale verkoper. Wat dat Jezus hier zegt in dit voorbeeld. Hij geeft hier het voorbeeld van een vrijgevige verkoper die strijkstok wegneemt. Dus hij hanteert hier geen strijkstok. Hij doet dat weg. Dus, wat dat Jezus hier in feite zegt, is dat God zo de vrijgevige, de overvloede vrijgevige gever, zou geven. Wat zal God doen? Wel, God zal, dus neemt de strijkstok weg, en hij vult dat met graan voor jou. Je strijkt er niks van af. Maar wat doet hij? De Heer Jezus zegt, een goede geschudde maat. Hij gaat dat een keer goed door elkaar schudden, ja, zodanig dat graan zakt. Wat gebeurt er dan? Als het graan zakt, kan er nog wat over. Kan er nog wat in. Wat gebeurt er? De verkoper had er dan nog wat in gegeven. Hij had ook de strijkstok weer niet hanteren. Nadat hij er wat in gegoten heeft, had hij nog een keer goed opdrukken. Ja, staat erop. De Heer Jezus zegt, Lucas 6:38, een goede vastgedrukte maat. Dus, hij drukt er nog een keer op, zodanig dat er weer wat graan in kan. Ja? En dan zegt de Heer Jezus, dat er nog wat overgegoten wordt, zodanig dat het overloopt. Dus, hij zegt, een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat. En dan pas, zonder dat af te strijken, had de vrijgevige verkoper dat in de zak gieten. En wat doet hij? Zo heeft hij dat aan de koper. En zo, zegt Jezus, doet God met de gelovige die zelf overvloedig vrijgevig is in zijn leven. Die zelf overvloedig wel is veranderen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Geef, en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot werpen, zegt de Heer Jezus. Hoor je dat, broers en zussen? Is dat niet wat we allemaal willen? En ik heb het hier niet over het materiële. Ik heb het hier vooral ook over het geestelijke. Veranderd worden door God. Ja? Niet zozeer over het materiële. Dat is wat we willen. Dus, zowel in het oude verbond als in het nieuwe verbond, hangt er een belofte vast aan vrijhevigheid. Nu, ik wil daar ook bij zeggen, dat we niet moeten geven naar God om natuurlijk iets terug te verwachten van hem. Nee, God is geen boekhouder en hij wil dat ook niet. Als je dat doet, dan geef je het met een verkeerd motief. Je geeft niks aan iemand anders, omdat je iets verwacht van God. Ja, Jezus zegt hier gewoon wat dat er zal gebeuren in jouw leven, in het leven van de gelovige die overvloedig vrijgevig is. Dus de principes, broers en zussen, tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn nooit niet veranderd. Systematisch geven geldt zowel onder het Oude als onder het Nieuw Verbond. Proportioneel geven, Oude Verbond, Nieuw Verbond. En ook hier in verwachting geven dat God jou zal belonen, dat geldt zowel in het Oude als het Nieuw Verbond. We moeten weten, broers en zussen, dat de Hebreeuwse cultuur zeer gekenmerkt was door haar overvloedige vrijgevigheid. Als ze in het land, in het beloofde land wonen, het land van melk en honing. De volken rondom wisten dat heel goed, dat de Joden, de Israëlieten, zeer vrijgevig waren. Moeten niet naartoe gaan, dan moet ik je luisteren. Wat ze allemaal moesten doen, wat er allemaal in die wet stond, dat ze moesten doen voor de anderen. Ja, de vreemdeling, de wees en de weduwe, moet ik je luisteren. Hè? Deuteronomium 24:19, dat zegt Mozes, het gaat hier over de landbouw. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem dan achter voor de vreemdeling, weduwe en wees. En wat zal er gebeuren? En de Heer zal u erom zegenen, hoor je dat? Dus een schoof, als ze dat vergeten, ze moesten dan staan voor de vreemdeling. Dat is precies wat de Heer Jezus hier ook zegt. God zelf zal je ervoor belonen. Ze mochten zelf de randen van hun akkers niet afmaaien. Ze moesten de randen van hun akkers, met graan, wat dan ook, ze moesten dat laten staan. Voor wie? Voor de minder bedeelden. Denk maar aan het binnenhalen van de vruchten van hun bomen. In vers 20 zegt Mozes, wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel genoeg alles meegenomen hebt. Waarom niet? De rest is voor de vreemdeling, weduwe en wees. Zie de vrijgevigheid? En ook geldt dat voor de druivenoogst. Wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdeling, weduwe en wees. Zie dat, broers en zussen? Gods volk, Israëlieten, moesten opvallen door een overvloedige vrijgevigheid. En de reden waarom de Israëlieten moesten heen, was niet enkel omdat God hen zou zegenen, ja, of belonen, maar God wilde zijn volk daar ook nog in iets leren. Laten we een keer naar Deuteronomium 26 gaan, dan kom ik bij de reden waarom ze moesten geven, en ook waarom wij moeten geven. Dat loopt ook door, dat is er ook continuïteit. Deuteronomium 26, vers 10. Je moet een keer luisteren wat dat elke familie moest doen, eens ze aan de tabernakel aankwamen en hun tienden gaven. Ze moesten daar iets luid op zeggen. Moet ik je luisteren wat ze moesten zeggen. Vers 10, Deuteronomium 26:10. En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat u, Heer, mij gegeven hebt gebracht. Punt. Dus de drie grote jaarlijkse feesten waren van groot geestelijk belang voor de Israëlieten. Het moesten bezinningsmomenten worden voor de hele familie. Drie keer per jaar werd elke familie er ernstig bij bepaald, telkens weer bij bepaald, dat al wat ze geoogst hadden, dat gave was van God. Hey, vers 10, en nu zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land gebracht, dat u hier mij gegeven hebt. Dus het is van God gegeven aan hen. Ze moesten daarbij stilstaan drie keer in een jaar. Dat ze totaal afhankelijk waren van God. En wij, broers en zussen, wij zijn maar geen landbouwers en geen veehouders, maar ook ons wil God diezelfde les leren. Luister eens wat dat Paulus zegt. In 1 Korintiërs 4:7, aangaande wat we bezitten. 1 Korintiërs 4:7, daar zegt hij, bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is. Alles is u geschonken, zegt hij. Dus voor ons geldt datzelfde principe, broers en zussen. Zoals God rijke oogsten schonk aan de Israëlieten, schenkt ook God zegen en alles wat we hebben in ons leven, ons inkomen, ons kinderen, dat is allemaal gave van God. Ons maandelijks inkomen om daarop terug te komen, ja? Zie je de continuïteit, broers en zussen? We zijn slechts rentmeesters. Ik had het vanmorgen nog gelezen, ik zal het er nog bij zeggen ook. We zijn rentmeesters, broers en zussen, en straks moeten we het hier allemaal achterlaten, ja? En moeten we verantwoording afleggen voor wat we gedaan hebben met de dingen die God ons gegeven heeft. Moet ik je luisteren wat dat God zegt tegen zijn volk, onder het oude verbond, aangaande wat ze bezitten. Zelfs hun land was niet van hem. In Leviticus 25:23 zegt God, of zegt Mozes, verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. Zelfs het land was van God. En dan zegt hij het volgende. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. En zo moeten we ook onszelf zien, broers en zussen. Alles wat dat wij hebben, dat is niet van ons. Je auto, je huis, je stuk land, je gezondheid, je inkomen, je werk, dat is niet van ons. Het is iets dat God aan ons gegeven heeft. Maar we zijn slechts vreemdelingen. En hoe we ons geld verharen, dan moeten we straks verantwoording voor afleggen, broers en zussen. Ook wij zijn vreemdelingen en bijwoners. Zie je dat? Ik hoop dat je het een beetje ziet. Dus we hebben al gezien wanneer we moeten geven. Dus op systematische basis. We hebben al gezien hoeveel we moeten geven. En kijk eens aan wie dat God zegt dat de Israëlieten moesten geven. Dat is mijn derde puntje. Aan wie moesten de Israëlieten geven? Laat ik naar Numeri gaan. Vierde boek van het Oude Testament. Israëlieten moesten vooral twee groepen gaan ondersteunen in de Hebreeuwse cultuur. En in Numeri, het vierde boek van het Oude Testament, in hoofdstuk 18, lezen we over die eerste groep dat ze moesten ondersteunen. Numeri 18, vers 21. Dan zegt Mozes het volgende. Aan wie moesten ze de tienden geven? Wel, en zie, aan de nakomelingen van Levi geef ik alle tienden in Israël als erfdeel. Als wat? Als vergoeding voor hun dienst die zij verrichten, de dienst in de tent van de ontmoeting. Dus, alle tienden waren voor wie? Voor de levieten en de priesters, als vergoeding voor hun dienst. En raad eens aan wie Paulus ons opdraagt om te geven. Mag twee keer raden. Moet er niet naartoe gaan, ga je het zeggen. 1 Timotheus 5, 17. Oudsten die goed leiding geven, moeten dubbel worden beloond. Vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. Hoor je dat, broers en zus? De predikanten en de lesgevers, dat zijn de levieten en de priesters van vandaag, broers en zus, of van het Oude Verbond. He. Luister eens wat dat Paulus zegt in 1 Korintiërs 9:11. Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken onder u oogsten? Zie je dat, broers en zussen? Paulus verwacht dat mensen die het woord geven en mensen die les geven, dat ze ondersteund worden. Ja? Dat ze vrijhevigheid betoond worden. Nogmaals, een bevestiging van de continuïteit die er bestaat tussen het oude en het nieuwe verbond. En de tweede groep. Eerst onder het oude verbond kennen we allemaal de sabbatcyclus van 7 jaar. Ja, 7 jaar. En in het derde en het zesde jaar, dat waren uitzonderlijke jaren. Hè. Elk jaar moesten ze hun tienden, 3 keer in een jaar, naar de tempel brengen. Maar jaar 3 en 6 mochten ze dat niet doen. In jaar 3 en 6 moesten ze hun tienden naar de lokale steden, naar de lokale opslagplaatsen brengen en schuren in de steden, niet naar de tabernakel, niet naar de tempel, in jaar 3 en 6. Waarom? Omdat dat een soort van een, zeg maar, sociaal fonds was, een voedselbank, zeg maar, waar alle soorten van gewassen en vruchten en dieren gehouden werden, opgeslagen werden. En dat werd dan gebruikt als een soort van een sociaal vangnet, nee, voor de armen van het land, voor de wezen, de weduwen en de vreemdeling. En Mozes zegt daar dat ze dat elke 3 jaar moeten doen en dat ze dat elke 3 jaar moeten aanvullen. Waarom? Zodanig dat de minder bedeelden dus bij u in de stad eten hebben en verzadigd worden. Dus om de 3 jaar mochten ze hun tienden niet naar de tempel brengen, moesten ze naar de stad brengen. Dus het volk zelf moest ervoor zorgen dat de armen eten hadden. Heel belangrijk, God droeg hen dat op. Niet alleen de priesters moesten ondersteund worden, maar ook de armen, ja, de wezen en de weduwen. En ook dat principe geldt voor ons. Luister eens wat dat Jacobus zegt, dat de onbevlekte godsdienst is. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is dit, wezen en weduwen bijstaan in een nood. Ik hoop dat je het ziet deze morgen, broers en zussen. dat het karakter van vrijhevigheid nooit is veranderd. En ook wij horen, net zoals Gods volk onder het oude verbond, overvloedig vrijhevig te zijn. Ik wil afsluiten. Op een gegeven moment zegt Paulus het volgende. Beveel de rijken om ook goed te doen. Wie denk je dat de rijken zijn? Denk je dat de rijken enkel de christenen zijn met de dikke vette bankrekening onder ons? Nee. De rijken, broers en zussen, dat zijn wij hier. Allemaal. Eén voor één. Dat zijn de rijken. Dat is wat Paulus bedoelt. Zelfs degene onder ons met een klein inkomen. Paulus beschouwt hen, of hem, of haar, als onder de rijken. Je mag niet vergeten, broers en zussen, dat jouw inkomen nog altijd 3 keer hoger ligt dan het inkomen van je broer en zus in de Oost-Europese landen. Ja? 3 keer hoger ligt jouw inkomen. Ik heb er nog niets gezegd over Azië of Afrika. Luister nog eens wat Paulus zegt tegen ons. Elk van ons, de rijke christenen. Beveel de rijken om ook goed te doen, rijk te zijn in goede werken, en vrijhevig te zijn en bereid om samen te delen. Dat is voor ons, hè, broers en zussen. Zeker wij. Met al onze luxe, overvloed en comfort hebben we een plicht. We worden niet verplicht in het Nieuw Testament, maar we hebben een plicht, broers en zussen, om overvloedig vrijhevig te zijn tegenover anderen. Die het maar veel minder moeten doen. Maar veel minder. Zelfs vandaag de dag zijn er mensen, miljoenen mensen op aarde, die nog in extreme armoede leven. Miljoenen mensen, broers en zussen. Je moet daar niet ver voor lopen. Mensen die zelfs niet weten als er morgen nog eten op tafel staat. Paulus zegt, het is onze plicht om mensen, om overvloedig te zijn en hen te helpen. Dus de vraag die we ons moeten stellen, na het horen van dit alles, is. Het is niet van, hoeveel durf ik geven voor de zaak van God, maar hoeveel durf ik houden. Is het niet waar, broers en zussen? Ik zal dat nog een keer herhalen. De vraag die we ons moeten stellen deze morgen is niet hoeveel durf ik geven, maar hoeveel durf ik houden voor mezelf. Want uiteindelijk komt er een dag, broers en zussen, dat God ons ter verantwoording zal roepen, vooral hetgeen hij ons heeft gegeven. Wat jij hebt, is omdat je dat gekregen hebt van God, en je mag dat beheren voor een bepaalde tijd. Ja? Je mag daarover beschikken, maar je moet het toch teruggeven. Alle van ons zijn rentmeesters. En omdat God ons zo rijk gezegend heeft in het Westen hier, verwacht hij het ook van ons dat we zelf rijkelijk overvloedig zijn tegenover anderen. Zou dat zin? De komende 2 hoofdstukken, de volgende keer, in 2 Korintiërs 8 en 1, dat Paulus oproept om de arme gelovigen die zwaar vervolgd worden in Jeruzalem te gaan ondersteunen. En heel typisch. Degenen die het eerst zijn, zijn de christenen die in extreme armoede leven. Zij gaan het eerst in het mandje doen. Zie je dat? Maar dat is voor de volgende keer.